vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de hele tijd hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Door overstromingen en landverschuivingen zijn op het Indonesische eiland Sulawesi zeker 16 mensen om het leven gekomen. Meer dan 20 mensen worden vermist. Het eiland wordt al dagen geteisterd door zware regenval. Zeker de rivieren zijn bad in hun oevers getreden en honderden mensen zijn uit hun huizen gevlucht. In januari kwamen 66 mensen om door overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta, die toen door de zwaarste regenval ooit gemeten werd getroffen. De minister van Handel, Agus Suparmanto, was verheugd over het stopzetten van vrijwaringsonderzoeken naar de invoer van bepaalde soorten stikstofmest en samengestelde meststoffen in Oekraïne. Volgens de minister van Handel zou het stopzetten van het onderzoek naar dit meststofproducten een grotere export van deze producten vanuit Indonesië naar de Oekraïnse markt kunnen stimuleren. De Oekraïnse regering heeft het vrijwaringsonderzoek officieel stopgezet, zoals vermeld in de kennisgeving van de Wereldhandelsorganisatie op 2 juli 2020. De Oekraïnse regering heeft het onderzoek stopgezet omdat de resultaten van het onderzoek in strijd waren met nationale belangen van Oekraïne. De Oekraïnse autoriteiten hebben 28 augustus 2019 een vrijwaringsonderzoek ingesteld naar de invoer van deze meststoffen. De regering van Indonesië heeft via het Directoraat Handelszekerheid van het Directoraat-Generaal Buitenlandse Handel via het Ministerie van Handel in samenwerking met Indonesische ambassade in Oekraïne actief deelgenomen aan het onderzoekproces door een schriftelijk verwoord in te dienen en de voortgang van het onderzoek intensief te volgen. Het Australian National Science Institute zal samenwerken met Indonesische onderzoekspartner om de paraatheid en reactief vermogen van pandemie te versterken en gezamenlijke onderzoeksresultaten over COVID-19 te versnellen. Dit partnerschap verwijst naar Zero COVID-19 Response, inclusief expertise in het bouwen van modellen voor het testen van vaccin en data-analyse om inzicht te geven in de opkomst van hotspots van nieuwe ziekten. Dat zei Gary Quinlan, de Australische ambassadeur in Indonesië, in zijn schriftelijke verklaring. Australië heeft bijna 45 miljoen Australische dollar toegewezen van een totaal 298,5 miljoen Australische dollar voor het COVID-19 behandelingsprogramma in Indonesië. Deze nieuwe financiering van 1 miljoen Australische dollar maakt deel uit van een aanvullend COVID-19 responspakket uit Indonesië ter waarde van 21 miljoen dollar dat gericht is op onmiddellijk herstel van gezondheid, de mensheid en de economie in Indonesië en zal worden gebruikt om samen te werken met belangrijke onderzoeksinstellingen in Indonesië. PT Wijaya Karya of Wika wordt vertrouwd om te werken in het Mass Rapid Transit of MRT System Transport Project in Taiwan na het succesvol bouwen van de MRT mode in Indonesië. Wika's project manager Aden Sukanda zei dat zijn kantoor zich richt op 13 stationsgebouwen die het werk van Wika in 2021 moeten afronden. De reis van Wika in Taiwan begon toen het bedrijf samenwerkte met de grootste aannemer van Taiwan, RSEA Engineering Corporation, om te werken aan de MRT Line van de binnenring in New Taipei City. Het pad genaamd de Sanning Line strekt zich uit over 14,3 kilometer en verbindt de gebieden Tucheng, Sanjia en Yingge met 13 haltes. Sanning Line zelf zal een springplank zijn voor Taiwanese regering om de integratie van vervoer van de luchthaven van Taiwan naar Taipei City te realiseren. Bij de bouw van dit project waren in 133 nationale ambassadeurs betrokken en is gefocust op het werk van 4 stations in het gebied Yingge en Sanjia, die gemiddeld 1,2 kilometer tussen station liggen. De regering van Colombia bedankt en loopt de Indonesische Taskforce COVID-19 in Sorong, West-Papua, voor het assisteren van de Colombiaanse toerist Lina Alvarez bij het vertrek van Raja Ampat naar Jakarta. De erkenningsbrief van de Colombiaanse regering wordt door haar ambassade in Jakarta naar de Sorongstad COVID-19 Taskforce gestuurd, liet de secretaris van de Taskforce, Harlin Sasabon, op woensdag weten aan lokale journalisten. Alvarezin en een Amerikaanse toerist, Gustavo Macias Jr., zaten vast in Raja Ampat aangezien de regering alle transporttoegang heeft gesloten na de toegenomen zaak van COVID-19 in West-Papua. Ze kwamen op 28 februari aan in Raja Ampat. In 2012 werd Raja Ampat opgenomen in de Real Wonder of the World lijst. Het is erkend als een van de werelds 10 mooiste duiklocaties en kreeg de hoogste beoordeling vanwege de overvloedige diversiteit aan marine flora en fauna. Dat was het nieuws. Het programma commentaar met de titel Verbeterde Indonesische Defensieuitrusting. Indonesië blijft de mogelijkheden van het belangrijkste wapensysteem verbeteren. Het belangrijkste wapensysteem te midden van de atmosfeer van de epidemie en de toestand van de regio die vooral in de Chinese Zee aan het opwarmen is. De aankoop van wapens van buitenlandse en binnenlandse producten wordt nog steeds uitgevoerd door het ministerie van Defensie als verplichte aanvulling op het Indonesische Nationale Leger. Strategische industrieën zoals PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia en PT PAL worden voortdurend aangemoedigd om te innoveren, om Indonesische eigenheid defensieuitrusting te creëren om dan afhankelijkheid van buitenlandse partijen te verminderen. Vooral wanneer de situatie van de schaduw van de wereldwijde economische recessie is rationeel en efficiënt gebruik van fondsen erg nuttig voor Indonesië. Tijdens een beperkte bijeenkomst in het paleis op dinsdag 7 juli vroeg president Joko Widodo minister van Defensie Prabowo Subianto om defensiemateriaal te kopen van binnenlandse bedrijven. Dit is om de binnenlandse economie te stimuleren te midden van de pandemie COVID-19. Bovendien bedragen de grootste begrotingsuitgaven van het ministerie van Defensie 117,9 biljoen rupiah. Dus volgens de president zal het kopen van apparatuur uit Indonesië enorme voordelen opleveren voor de Indonesische economie. Dit is alles om de onafhankelijkheid van het defensiemateriaal te realiseren en de soevereiniteit van Indonesië grondgebied te behouden. Laat de aanschaf van defensiemateriaal vooral uit het buitenland, dus niet noodloos bij blootstelling aan een embargo van de fabrikant, omdat de aankoop van defensiemateriaal van de fabrikant altijd verwijst naar de eisen van het producerende land dat de koper vaak in operationeel gebruik bent. Dus de aankoop van bijna 500 tactische voertuigen die Pindad voor het ministerie van Defensie heeft gemaakt, kan worden beschouwd als het startpunt in de onafhankelijkheid van de natie in het gebruik van innovatie en de creatie van de natiekinderen te midden van economische crisis. Maar het is ook onbetwistbaar als er inderdaad defensieuitrusting is die niet in eigen land kan worden geproduceerd. Indonesië moet aangepaste behoeften en budgetten hebben die zijn voorzien. zoals plannen om squadrons van in Rusland gemaakte Sukhoi-jagers en MV-22 Osprey Block-Sea-Tiltrotor vliegtuigen te kopen die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 16 juli 1945. Het eerste nucleair experiment werd uitgevoerd in de buurt van Alamogordo, New Mexico, Verenigde Staten. Trinity is een nucleair bomtest tijdens het Manhattan Project. Het Manhattan Project is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject in de Tweede Wereldoorlog om de eerste kernwapens te ontwikkelen. De ontploffing werd uitgevoerd in Alamogordo, New Mexico, op 16 juli 1945. Het gewicht van de bom was 19 kiloton en was de eerste explosief van de atoombom. De bom was plutonium geladen en hetzelfde model als degene die op 9 augustus 1945 op Nagasaki was gevallen. De bom werd geplaatst in een 20 meter lange stalen toren en de explosieve kracht ervan was gelijk aan 19 kiloton TNT. De explosie verliet een krater met een diepte van 3 meter en een breedte van 33 meter. De paddenstoelwolk is zo hoog als 16.000 meter en de shockgolf is 160 kilometer ver te voelen. Deze regio bevat nog steeds radioactieve elementen. We gaan verder met de gebeurtenis van 16 juli 1969, het begin van de missie van Apollo 11. De Apollo 11 is de eerste bemande ruimtemissie om de mensheid naar de maan te brengen en veilig terug te keren. Apollo 11 is een van de NASA-projecten. Apollo 11 werd gelanceerd op 19 juli 1969 met behulp van de Saturn V-raket en arriveerde op de maan op 20 juli van hetzelfde jaar. Bij het landen op de maan werd het ruimteschip bemand door Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins. Apollo 11 belichaamde de ambitie van de toenmalige president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, om de mens naar de maan te vliegen en hem veilig terug te brengen naar de aarde. We beëindigen met de gebeurtenis van 16 juli 1979. Saddam Hussein werd de president van Irak. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti was president van Irak van 19 juli 1979 tot 9 april 2003. Zijn macht kwam ten einde nadat Irak in 2003 werd aangevallen door en door de Verenigde Staten geleide coalitiekracht. Als een leidend lid van de Iraakse Ba'ath-partij, die voorstander was van het seculier van pan-Arabisme, economische modernisering en het Arabische socialisme, speelde Saddam een belangrijke rol in de staatsgreep van 1968, waardoor zijn partij lang aan de macht bleef in het land. Als de president creëerde Saddam een autoritair regering en handhaafde zijn macht tijdens de Iran-Irak-oorlog en de Golfoorlog. Hoewel hij wordt beschouwd als een populair held onder vele Arabieren, omdat hij Israël en de Verenigde Staten durft uit te dagen, blijven sommige mensen in de internationale wereld Saddam met achterdocht bekijken, vooral na de Golfoorlog in 1991. Beste luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Papa, 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 papa. sesali. Entah apa yang kan ku hadapi, semua ku lalui, takkan pernah berhenti, yeah.
Trying to get you, trying to break you. Just don't live a baby. Don't you worry about a thing, makes you crazy. Yeah, biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru, jangan hilang semangatku.
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het programma Indonesia komt met de titel Het Bureau voor Turf Herstel heeft 525 turfdorpen en ecosystemen te helpen herstellen. Plaatsvervanger 3 voor onderwijs, socialisatie, participatie en partnerschappen van het Turfherstelbureau, Mirna Savitri, zei dat het bureau vanaf juni 2020 maar liefst 525 turfdorpen had gericht op het helpen herstellen van het turfecosysteem in verschillende provincies. Mirna Savitri zei dat de turfdorpenprogramma sinds 2017 12 dorpen in provincie Papua ondersteunt. Mirna Savitri onthulde dat turfdorpen ook in andere provincies werden gevonden, namelijk 123 dorpen in Riau, 24 in Jambi, 73 in Zuid-Sumatra, 90 in West-Kalimantan, 147 dorpen in Centraal-Kalimantan en 37 dorpen in Zuid-Kalimantan. Ze zei dat het programma Dorp in Ecosysteem Landschap plaatste, genaamd Turf Hydrologie. Het vereist samenwerking bij spanningen om het milieu te redden, inclusief samenwerking om een sociale economie op het platteland op te bouwen. De samenwerking is vervat in een nomenclator die het landelijke gebied wordt genoemd. Een van de dingen die in het programma worden gedaan is om lokale kennis als een belangrijk kapitaal te plaatsen bij het behoud van milieu en de economische ontwikkeling. Daarnaast zijn de dorpelingen getraind om klaar te staan voor de turfbrandramp. Dat was Indonesia voor vandaag.
Jangan mulai dengan pujian, jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan, agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud. Karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertusuk. Tapa
gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook beluisteren via applicatie van RRI Play, die kunt downloaden via smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele muzieksinstrumenten van West-Nusa Tenggara. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de cultuur of traditie van een natie is een nationale identiteit, omdat we met de cultuur weten wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. De Indonesische cultuur en tradities zijn talrijk omdat elke regio een unieke cultuur heeft, zoals West Nusa Tenggara met Belektrum. Belektrommel is oorspronkelijk afgeleid van de Sasak-stam Lombok West Nusa Tenggara. Luisteraars, het woord belek komt uit Sasaktaal wat groot betekent. Daarom betekent belek gendang, grote trom. Aanvankelijk werd gendang belek aangemoedigd door soldaten die oorlog voerden en naar huis gingen om oorlog te voeren. Van het resulterende geluid wordt aangenomen dat het de soldaten moediger maakt om te overen om het koninkrijk te verdedigen. Nu wordt gendang belek gebruikt als een metgezel bij traditionele ceremonies zoals bruiloften, besnedenissen, babykapsel of akikah en andere traditionele ceremonies. Luisteraars, deze trommel is gemaakt van de Meranti-boom die gedijt in Lombok. De belektrum produceert een groot, echte geluid. Het geluid wordt gegenereerd door een boomstam met een diameter van 50 cm en een lengte van 1,5 meter, waarvan het middelste gedeelte is geperforeerd, vervolgens bedekt met geitenvel, koe of buffel. Belektrum is een traditioneel muzieksinstrument dat in groepen wordt gespeeld. Daarom wordt de belektrum meestal samen met andere muzieksinstrumenten gespeeld, zoals gong, terumpang, mencek, oncer en fluit. Met zijn differente stem wordt de show van gendang belek erg vermakelijk. Luisteraars, de spelers van belekdrum genaamd Sekaha. Sekaha bestaat uit twee hoofddrumspelers. De Sekaha verschijnen met traditionele Lombok kleding waaronder sapo, een typische Lombok hoofdband. Hoewel deze trommel groot is, heeft Sekaha geen moeite om de beleksoort te spelen door op de nek of schouders te hangen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic gendang belek, een traditionele muzieksinstrument vanuit West Nusa Tenggara. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Yang harus pergi ungkap semua rahasia diriku teringat jelas di benakku indah kisah yang telah lalu
tercipta untuk raksaku. Oh biar cintaku, dengan jalanku, lihat ceria sisi dunia yang terbentang untuk kita. Anggap sajalah aku bersinggah
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, er zijn verschillende inspanningen geleverd door de National Population and Family Planning Agency om babyboom in de toekomst te voorkomen. Naast de beweging van simultaanse family planning service of million acceptors die geslaagd in 27e Nationale Familiedag op 29 juni 2020, blijft het agentschap er ook voor zorgen dat de keten van anticonceptie-instrumenten niet op voorraad is, of voorraad in een provincie en andere provincies in heel Indonesië. Daarbij ontwikkelen het bureau en het Johns Hopkins Center for Communication Program via My Choice Program Sirica of Alokon Supply Chain Information System. Sirica is een innovatie in het proces van verwerken van logistieke rapportage en het beheren van gegevens in een digitaal magazijn, zodat het bureau de supply chain heeft die betrouwbaar en responsief is bij het leveren van Alokon van Family Planning Service. Het hoofd van de agency, Hasto Wardoyo, hoopt dat de mensen Sirica kunnen gebruiken. Volgens Wardoyo is Sirica belangrijk om het succes uit te voeren in een poging om de moderne anticonceptieprevalentie te verbogen en de verantwoording te verbeteren. Sirica zal ook de werklast in magazijnactiviteiten verminderen, inclusief registratie en rapportage. Hierdoor wordt de efficiënter. De kwaliteit van gegevens van het niveau van rapportage zullen in kwaliteit toenemen, zodat het de nauwgerichte versnelt en versterkt bij het berekenen van de behoefte aan gemeenschapsdiensten. Senior Technisch Adviseur bij het Johns Hopkins Center for Communication Program, Robert Ainsley, verklaart dat het systeem zich richt op het verhogen van de efficiëntie van organisatie en de standaardisatie van managementpraktijken in overeenstemming met supply chain regels, op de vervulling van de behoeften van anticonceptieapparatuur en medicijnen voor de vruchtbare leeftijdkoppels in family planning service. De Syrica implementatie was begonnen met de test in de provincie Sulawesi in mei 2090. De innovatie wordt dus geïmplementeerd in 74 gemeenschappen of steden in andere provincies zoals Jakarta, Midden-Java, Noord-Sumatra en West-Java. Bovendien zal de faciliteit van de gezondheid tot april 2021 worden uitgevoerd. Dat was Diversion voor vandaag. Komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag beluisteren naar een liedje van Titi Sandora. Na het uitbrengen van haar eerste nummer, getiteld Si Boncel, begon Titi Sandora bekend te worden bij het publiek. Zij is toenemende mate bekend bij de bredere gemeenschap door haar duetliederen met Mohsen Halatas, die haar echtgenoot is. Hun beroemdste duetliedjes zijn getiteld Hallo Sayang, Dunia Belum Kiamat,
pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah, and Hatimu Hatiku. Het liedje Hatimu Hatiku is echter een van hun legendarische duet hits. Dit liedje vertelt over de harten van twee geliefden. Oké, luisteraars, dit is Hatimu Hatiku door Titi Sandora en Muhsin Alatas. Veel luisterplezier!
Rindu kepada kekasihnya.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Berkesan di hati.
Voice of Indonesia.
Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini? Bergembira malam ini.
Terserah padamu kemana engkau mau bilang dulu. Sama ibu, bilang dulu. Sama ibu.
Bagaimana kalau kita ke Binaria? Banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini. Bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria? Banyak pengunjungnya melantai di sana.
Dengan hati rela ku pergi bersama. Tapi jangan lupa kembali segera.
Marilah bersama kita ke Binaria bergembira malam ini. Bergembira malam ini.
Can't think clearly, they've taken everything. I got nothing else. Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!